Dit is podcastrij Best West, derde jaargang nummer 84, 14 oktober 2008. Ik voorzie dat ik deze aflevering moet onderverdelen in een kant A en een kant B. Weliswaar heb ik me voorgenomen de lengte van mijn podcast te beperken tot hooguit 10 minuten inclusief muziek, maar nu heb ik een gesprek gehad met zo'n interessante mens, in het Brabants is een mens een man, dat ik het niet in dit tijdsbestek red. Ga voor achtergrondinformatie naar de website hhbest.nl. Daar kun je desgewenst ook het tweede deel van deze podcastaflevering aanklikken.
Een kikvors en een kakkerlak, slot een neffen, een afvalbak, al op een platte plastic zak, die eens vol zot mee pruimtebak. Ze hond het over een kak, madame, die kakte in een peerdentram, die krijg de rangereeën kwam van Otterdam naar Amsterdam. De kikvors sprak kwak, kwak, en de kakkerlak zei kak.
Ja, ik moet hem toch eens vragen waarom die tram tussen Otterdam en Amsterdam reed. Deze man heet Johan Biemans, woont in Bergijk en is, ja, wat is hij al niet? Dialectkundige, schrijver, heemkundige, amateurhistoricus, voordrachtkunstenaar, tonprater met carnaval, columnist, muzikant en liedjeszanger. Onlangs is deze Johan Biemans bovendien pionier van het gemeenschapswerk in zijn geboortedorp 75 jaar geworden. Dus werd het tijd dat hij eens een schouderklopje kreeg. Nou, dat komt daaraan, in de vorm van de Brabantse dialectprijs, de Gouden Klomp. Dat die prijs zo heet, dat houdt er toch verband mee dat hij zijn oorsprong heeft in het klompendorp Sint-Oederode, de regio waar overigens de vader van Johan vandaan kwam. Die prijs zal hem ook al daar worden uitgereikt op 27 december. Twee uitspraken van Johan die ik niet makkelijk zal vergeten. De eerste, de taal verschilt van straat tot straat en dialect is voor mij als muziek. Maar laat het hem zelf maar zeggen.
Hey, wij wonen in Bergijk en we spreken hier Bergijks.
Bergijks?
Ja, dat is een beetje dubbel, hè?
Ja, mooi is dat.
Ja, maar dat komt omdat het met een lange en een korte ei geschreven wordt. E, lange ei, maar dat is eerst kort en dan lang, hè?
Ja, dus jij hebt je eigen ook geërgerd aan Radio Bergijk.
Ja, als je de ene keer gehoord hebt, hebben ze allemaal gehoord. En dan hoeft het niet meer te horen. Nee. Ja, ik vond het geen niveau hebben.
Ja, met deze kritische noodrichting en inmiddels al afgeschaft VPRO-programma is de toon wel gezet.
Mijn vader die kwam van Eerde bij Veghel en die ging in Rooi op de Klumpjes vroeger naar de school. Dus die is hier in Bergijk terechtgekomen als tuinman bij de zusters Ursuline, omdat zijn zus van hem hier bij die nonnetjes was. Maar toen hij mijn moeder heeft leren kennen en ze trouwde, en ik dus ook geboren werd, hoorde ik aan tafel dat mijn vader anders sprak dan mijn moeder. Mijn moeder was een Bergijkse. Dus daar vond ik muziek. Hè? Dus mijn vader had net andere klanken, soms andere woorden. En als ik dan bij mijn grootouders hier in Bergijk kwam, mijn grootvader kwam uit de Broekstraat en mijn moeder, grootmoeder hier van het Hof, dan hadden ze zelfs in de Broekstraat en sommige andere woorden, daar hadden ze bijvoorbeeld een Pjert en op het Hof hadden ze Pert. En in de Broekstraat,
zei iemand, weet je het nog?
Paard, hè? Paard. Ja, ja. In de Broekstraat zei ze een Pjert. Met
en Jederen. En Jederen, ja.
Ja. En op het Hof gewoon Pert. Ja. Een Pert. Hè? Ja. Mijn grootvader, die dus van de Broekstraat, die zei een peep, een ezer. Hier op het Hof zijn ze een peep, een ezer. En het was allebei in Bergijk. Dus als kind ging ik me daar al op trainen van hoe kan dat?
Ja, en jij vond dat muziek?
Ik vond dat muziek. Dialect is gesproken muziek, vind ik. Ja. Hè? Dus al die soorten dialecten, dat vond ik allemaal verschillende registers van één grote urgel. En die urgel, dat is taal. Maar iedere keer als je een andere knop aanraakt of uittrekt, dan heb je andere muziek. En ze zeggen toch allemaal hetzelfde. Ze kunnen elkaar toch verstaan.
Ja. Maar had je dan niet het gevoel dat, dat je met een dialect, bij wijze van spreken, een beetje, laten we zeggen, in een kleine kring bleef hangen?
Eigenlijk niet, want je kring werd alleen maar groter. Want als je dan hier de grens over ging bij Lommel en in Mol, dat is provincie Antwerpen, Mol, ja. Hè, dan hadden het Antwerps dat leerde geproeven. En dan hadden ook al mensen die voordrachtjes deden bij bruiloften en er waren parodieën op het Antwerps of op het Brussels met wat Frans erin. Ja, dat was allemaal iedere keer een nieuwe ontdekking van, dat, hè, er zat humor in ook.
Ja.
En wat ik ook vond, in het dialect kunnen dingen veel directer zeggen. Er zit een gevoelswaarde in en als je dat in het Nederlands, in het Hollands zou vertalen, dan kun je het zo niet zeggen of je moet het heel omslachtig doen. Want dan merk ik nou iedere keer als ik interviews op tv, een willekeurig interview, hoe dikwijls ze zeggen, en dan hebben ze iets gezegd, ik bedoel, zeggen ze dan. Waarom ze hadden dat dan net niet gezegd, denk ik. Of met andere woorden. Of laat ik het zo zeggen.
Ja.
He, aan de lopende band.
Ja.
He, kijk, en als je het in dialect zegt, dan heb je het gezegd.
Ja, zo kun je kijk.
Ja. 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 He, dat is zo mijn manier van kijken en luisteren. Dat die één oor naar mijn vader en de andere oor naar mijn moeder luistert. En dat kruist elkaar hier in die mol.
Ja.
En dan ging er mee spelen.
Ja, ja.
En dan ging de voordrachtjes maken.
Ja.
Zo zijn dat zijn die vingeroefeningen geweest. Ja,
waar je als kind eigenlijk al zal ik maar zeggen, gaan schrijven.
Ja, en dat is begonnen. Dat is dan eigenlijk begonnen. Ook terugdenkend, in je geheugen terugdenken, kom je dan terecht in de vierde klas van de lagere school waar we opstellen moesten maken. En daar Mr. Velaro zei, Jan lees het is ver, of hij last ver. Ja, en dat was nogal eens geregeld. En waarom, mijn, iedereen had toch een opstel gemaakt. Hè? Zo ging dat. En of hij er een talent of een aanleg in zag, of misschien meer fantasie dan gemiddeld, dat weet ik niet. Maar zo is dat begonnen.
Ja, maar je werd een beetje voorgetrokken bij wijze van
spreken. Ja, en want ik kon het makkelijk leren. Ik verveelde me altijd in de klas, maar dat ging niet vlug genoeg. Ik moest altijd wachten tot de laatste het ook eens begrepen had. Hè? En dan ging de, vooral op de Mulo, want toen kwam ik later op de Mulo, er was al een uitzondering dat je er naartoe mocht.
Ja.
En daar hadden we een leraar, Cor Steylen, en er was iemand die ook voor taal en zo iets meer dan gemiddeld belangstelling had. Hij had ook een boek geschreven al over een fietstocht die hij ooit gemaakt had met de Pusta in Hongarije. Nou, dan heb je een idool, hè? Dan heb je een idool als iemand, een leraar, een boek geschreven en zo begon. En die zei ook iedere keer, maak eens een gedicht in plaats van een opstel. En hoe dat hij dat ontdekt heeft, weet ik niet, maar Johan, jij doet dat wel, jij kunt dat wel.
Johan heeft echt zijn weg moeten zoeken.
Ik vond dat mijn werk, waar ik dus 4 diploma's voor gehaald had, dat was niet voor mij bedoeld, op een kantoor zitten. Er was niks van mezelf.
Dus je was opgeleid als boekhouder?
Ja, dat was een ideaal van mijn vader,
ja.
Maar dat was mijne niet. Ik wou eigenlijk doorstuderen.
Ja.
En wat ik dan zou worden, dat wist ik nog niet.
Nee.
Maar schrijver misschien, of iets in die geest. Maar
literatuur, hè? Literatuur.
Ja, dat was bijvoorbeeld. Of muziek, want ik deed ook nog, ik was een organist hier in de kerk toen ik 11 jaar was.
Ja.
Toen hadden ze me geleerd het lof te spelen, want dan kon een organist met voetballen gaan kijken zonder smid. Ja, serieus, zo werkte dat.
Ja.
En daar komt, mijn vader had op het klooster een harmonium losgepeuterd en daar moest ik dan maar op spelen, want hij speelde alleen maar mondorgel en ik mocht dan harmonium, hè.
Ja, dat was waarschijnlijk vlak na de oorlog.
Ja,
Toen was er geen
fatsoenlijk
orgel in de kerk meer
of zo. Ja, in de kerk stond een mooie verschurenorgel, dat was nog niet eens zo oud.
Ik denk, maar waarom dat harmonium dan?
Dat was thuis.
Oh, dat was thuis.
Dat was thuis, bij mij in de voorkamer.
Ja, ja.
Daar zat ik dan te oefenen, hè.
Dus dan zat je eigenlijk een soort gereformeerd interieur aan dat je hier
dat zou het geweest kunnen zijn, ja. Maar het was wel katholiek, want er woonde helemaal neffen de kerk. Alleen het kerkhof zat ertussen, waarvan mijn vader altijd zei, dat zijn onze beste buren, daar hebben we nog nooit last van gehad. Dus zo werkte dat.
Ja.
Maar in de muziek en later ook in in het seminarie heb ik dus heel veel aan muziek gedaan. Want dan om de beurt moesten we z'n tweeën elke week alles begeleiden. Er was ook van een pater, dat was de organist. Maar die leerde ons ook weer vooruit. Dat we dat zelf ook konden. Hè. En later in het noviciaat was ik al kantor, hè, met Gregoriaans. En ja, van het een kwam het ander.
Dus je hebt de priesterrok ook zelfs gedragen. Dus.
Ja, 3 jaar in het noviciaat en in de filosofieafdeling. Hè. Ja. Maar ik vond toch, bijvoorbeeld, ik had bij de paters typles geleerd, want dat is een kardinaal punt in mijn schrijverijgeschiedenis. Mijn vader die had bij de bevrijding hier op de markt een typemachine van de Engelsen, dat was oorlogsbuit, geruild tegen, ik geloof, een zak tomaten. En mijn vader had dat verteld met de paters, en die wouden dat ding wel hebben. Ja, ze zei, mijn vader, wij hebben 8 kinderen, en die willen misschien ook wel eens typen leren, dus dat doe ik niet weg.
Nee.
Ja, zei ze, maar dan hebben we een goed idee. Als u dat machine hier dan toch eens neerzet, en jullie Johan hier typeles komt laten halen.
Ja.
Nou, en dan iedere avond om 7 uur erin, hè? 3 maanden aan een stuk, ja. Ook zaterdags en zondags, tot 8 uur les.
Ja.
En dan moest blind typen worden, dus ik mocht nooit op mijn vingers kijken, niet op machine, en alleen op de boeksken of dat ding maar links lag.
Ja.
Maar af en toe keek ik dan per ongeluk wel eens of de regel vol was, en pats kreeg ik hier een stok op mijn knokkels van mijn rechterhand, ja. Van die pater, want er zit toch een belletje op, je hoort wel wanneer die regel vol is, zo ging dat, ja. Spartaans.
Ja, ja.
Nou, en na 3 maanden zat hij op een zaterdagavond bij me met een stopwatch. En ik weet niet meer wat ik moest typen, maar ik had in elk geval, toen hij stop zei, 397 aanslagen per minuut op die bonkijzer. Want het was een Duitse bonkijzer.
Hadden misschien onze hond gezien, het is nogal een grote. Het is zo'n soort van hoze wind, zo'n smallen op heel hoge poten. Maar nou ben ik vervuld van grote vrees, want hij liep naar de kant van de Chinees. En nou is hij wellicht naar de klote, ja zeker naar de klote.
Ja, ja, maar we zijn nog niet uitgepraat met Johan Biemans. Wil je het vervolg horen? Ga dan voor aflevering 84b van podcasterij Best West naar de website hhbest.nl.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Podplaza. Ga voor meer informatie naar www.podplaza.nl.